Laten we samen het volgende hoofdstuk nemen van Hosea. We hebben al 8 hoofdstukken gehad. En vanavond zijn we gekomen bij hoofdstuk 9. Hosea hoofdstuk 9. En dat gaat eigenlijk over het oordeel wat over Israël komt en gekomen is. Hosea hoofdstuk 9 vers 1 tot en met 17. Elke keer proberen we een hoofdstuk door te nemen. Daar lezen we het volgende. Verheugt u niet, Israël, tot jubelens toe als de volkeren, want gij zijt overspelig van uw God afgeweken. Gij hebt het loon der ontucht lief gehad en alle dorsvloeren van koren, op alle dorsvloeren van koren. Dorsvloer nog perskuip zal hen voeden en most zal hen teleurstellen. Zij zullen in het land des Heren niet blijven, maar Efraïm zal naar Egypte terugkeren en in Asser zullen zij het onreine eten. Ze zullen voor de Heere geen wijn plengen en hun slachtoffers zullen hem niet aangenaam zijn. Ze zijn voor hen als treurbrood. Allen die het eten verontreinigen zich, want hun brood dient voor hen zelf. Het zal in het huis des Heeren niet komen. Wat zult gij doen op een hoogtijdag en op een feestdag des Heeren? Want zie, al zijn zij aan de verwoesting ontkomen, Egypte zal hen verzamelen, mof hen begraven. Onkruid zal hun zilveren kostbaarheden overwoekeren. Dorens zullen in hun tenten opschieten. Gekomen zijn de dagen der bezoeking. Gekomen de dagen der vergelding. Israël zal het ervaren. Dwaas is de profeet. Waanzinnig de man des geestes. Wegens de grote uwer ongerechtigheid. En omdat er grote vijandschap is. De wachter over Efraïm bij mijn God, de profeet. Een strik van een vogelvanger is op al zijn wegen. Vijandschap in het huis van zijn God. Ze hebben diep verdorven gehandeld, als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedachtig zijn, hun zonde bezoeken. Als druiven in de woestijn vond ik Israël. Als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom, zag ik uw vaderen. Zij echter gingen naar Baal Peor en wijden zich aan de schandgod. Daardoor werden zij even gruwelijk als het voorwerp van hun liefde. Efraïms heerlijkheid zal wegvliegen als het gevogelte. Geen geboorte, geen moederschoot, geen ontvangenis meer. Ja, al brengen zij zonen groot, ik zal hen kinderloos maken, zodat er geen mens meer zal zijn. Ja, ook wee wanneer ik van hen wijk, Efraïm. Zoals ik het gezien had, was het een Tyrus, geplant in een landouw. Maar nu moet Efraïm zijn zonen uitleveren aan de moordenaar. Geef hun heren wat gij maar wilt. Geef hun een kinderloze schoot en verdroogde borsten. Al hun boosheid is in Gilgal, daar heb ik ze dan ook gehaat. Wegens hun boze handelingen zal ik ze uit mijn huis verdrijven. Ik zal ze niet meer lief hebben. Al hun vorsten zijn opstandelingen. Efraïm is geslagen. Hun wortel is verdord. Vrucht zullen zij niet zetten. Wanneer zij nog kinderen zouden voortbrengen, zal ik de lievelingen van hun schoot doden. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar hem niet geluisterd hebben. En ze zullen dolende zijn onder de volken. Nou, als je zo'n stukje leest, dan zeg je, daar word je niet blij van. Denk je, wat is dat vreselijk dat ook zulke stukjes in de Bijbel staan. En er staat ook in de Bijbel, het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. En uiteindelijk komt het oordeel over Israël. We hebben de vorige keer, zijn we begonnen met hoofdstuk 8 vers 1, waar staat de bazuin aan uw mond. En u weet het nog wel, wat we er toen over gezegd hebben. Letterlijk staat er, laat uw mond een shofar zijn. Laat uw mond het volk waarschuwen, want het oordeel komt. Het oordeel hangt als het ware boven Israël. En dat staat hier als een arend, als een aasgier. Het hangt boven Israël. En we hebben ook dit vergeleken vorige week met de tijd waarin wij vandaag leven. Het oordeel hangt boven deze wereld. Als een aasgier. En het komt. En laten we alsjeblieft de mensen om ons heen waarschuwen. Het is eigenlijk best wel heel interessant dat hier in het 8e hoofdstuk, dat eerste vers, dat oordeel aangezien wordt als een arend of als een aasgier. En misschien is het goed om daar een tekst over op te slaan, al uit de mond van Mozes. Als u kijkt in Deuteronomium 28, toen al in de woestijn heeft God dit oordeel al aangekondigd. Via Mozes. En dat is het oordeel als het volk God verlaat, als het volk Gods woord loslaat. Ik zal er straks nog iets meer over vertellen, hoe dat oordeel eruit ziet. Er staat in vers 49 van Deuteronomium 28... De Heere zal tegen u doen aanrukken een volk dat van verre komt. Van het einde der aarde, zoals een arend, daar heb je dat weer, zo'n arend aanzweeft. Een volk waarvan gij de taal niet verstaat. Een hardvochtig volk dat geen grijsaard ontziet en geen knaap genade bewijst. Dat de vrucht van uw vee en van uw bodem zal opeten, totdat gij verdelgd zijt. Dat u geen koren, most en olie zal overlaten, noch de worp van uw runderen of de dracht van uw kleinvee, totdat u het u te gronde gericht heeft. Dit is een profetie die Mozes al geeft voor dat wat er uiteindelijk over Israël zal komen. Honderden, duizenden jaren later. En het is gebeurd. Israël heeft God losgelaten. Israël is zijn eigen weg gegaan en Israël zal het oordeel van God niet kunnen ontlopen. Je kunt met God niet zomaar een akkoordje gooien of zo. God die maakt zijn woord ook waar. En dan staat er, als we weer even teruggaan naar Hosea, in Hosea 9 vers 7, dan wordt het genoemd, Hosea 9 vers 7, dan staat er: gekomen zijn de dagen der bezoeking, gekomen de dagen der vergelding, Israël zal het ervaren. Dus met andere woorden, wat toen aangekondigd werd in Hosea, en zelfs Hosea 8, maar ook door Mozes al, zegt God nu door Hosea: de dagen zijn gekomen. Het oordeel is gekomen. En de dagen der vergelding. Misschien is het goed om daar ook een vers over op te slaan in Lucas 21. Daar wordt dezelfde uitdrukking gebruikt. In Lucas 21, daar gaat het over de reden van de laatste dingen. Lucas 21, misschien vers 20 te beginnen. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Laten dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, en die binnen de stad zijn de wijk nemen, en die op het land zijn en niet binnengaan, want dit zijn de dagen van vergelding. En diezelfde uitdrukking, de dagen der vergelding, wordt ook weer in Hosea gebruikt. Wanneer is dit gebeurd, wat er hier in Lucas 21 vers 20 staat? Is het al gebeurd of gaat het nog gebeuren? Wie weet dat? Gaat het nog gebeuren? En het is ook al gebeurd. 70 na Christus is het ook gebeurd. Toen kwam keizer Titus. En toen is Jeruzalem ook verwoest. En daaruit blijkt dat dit stukje, Hosea, niet alleen gaat over dat wat er toen gebeurde, maar ook over dat wat er in de toekomst gaat gebeuren en ook zelfs in de verre toekomst. Want in Zacharia staat en ook in Openbaring 16 dat er een tijd zal komen dat Jeruzalem opnieuw omringd zal worden door vijandelijke volkeren. En ik weet niet hoe u denkt over 13 september. U weet dat 13 september komt de VN samen om met elkaar na te denken over het oprichten van de Palestijnse staat. En zowel Amerika als de meeste volkeren die bij de VN aangesloten zijn, die zijn er zonder meer over eens dat Jeruzalem zich terug moet trekken tot de grenzen voor 1967. En de grenzen van 1967, u weet het misschien wel, voordat die Zesdaagse Oorlog plaatsvond, kwamen de Joden helemaal niet bij de klaagmuur. Dat was bezet gebied, dat was van Jordanië. Dat was Jordaans gebied. Voor de Joden was toen het heiligste plekje het graf van David. Maar heel Oost-Jeruzalem, dat was helemaal geen Joods bezit. Dus dan zou het zo kunnen zijn dat de Verenigde Naties op dat moment, als Amerika geen gekke dingen doet en zijn veto niet uitspreekt, maar dat heel Oost-Jeruzalem terugkomt in de handen van de Palestijnen. Dat betekent ook dat de tempel, de klaagmuur, het tempelplein, de Oostpoort, de Olijfberg, alles weggegeven wordt. En dan zeggen wij van, ja, dat kan toch niet. Het is toch het volk van God. Jeruzalem is een stad van het Joodse volk toch. Ik denk dat profetisch gezien Jeruzalem helemaal uiteindelijk omsingeld zal worden. En dat het er heel erg om gaat spannen. En hoe meer je ziet dat Israël in het nauw komt, hè, en of ze nou over zee naar Israël toekomen, of naar de Gazastrook toekomen, of ze komen via de lucht naar de Gazastrook toe, ze breken de corridors door, Israël komt steeds meer in het nauw te staan. En dat zie je hier al, in Hosea 9, dat zie je, hebben we gezien rondom 70 na Christus, en het gaat nog een keer gebeuren met Harmageddon. En dan staat er ook letterlijk in Zacharia 14, en de stad zal genomen worden. Onvoorstelbaar, de stad zal genomen worden. Israël zal als het ware vallen voor de druk van de heidenen. En dan komt Jezus terug. En dan komt hij zijn volk bevrijden. Dus broeders en zusters, wat hier gebeurt in Hosea 9... en Hosea 8, de aankondiging van het oordeel van God, de dagen der vergelding, heeft nog een hele toekomstige, roep voor de tijd waar wij vandaag in leven. Het gaat erom spannen. Hier ook in dit gedeelte, in hoofdstuk 9 van Hosea, wordt eigenlijk maar één keer de naam Israël genoemd. Maar de naam Israël wordt steeds meer vervangen door de naam Efraïm. En Efraïm is de meest zondige stam van het tienstammenrijk geweest. In Efraïm staat bekend voor de grootste zonde. En vandaar dat God deze tien stammen noemt bij de naam Efraïm. En niet meer Israël. Waarom? Waarom gebeurt dit? Nou, ik vind het zo, ja, eigenlijk zo mooi dat hier gezegd wordt dat Israël, kijkt u maar in het eerste vers van hoofdstuk 9, Israël ontucht gepleegd heeft op alle dorsvloeren. Op alle dorsvloeren, staat in het eerste vers, op alle dorsvloeren. Nou, U weet een klein beetje misschien de geschiedenis van zo'n dorsvloer. Als het graan geoogst werd en het graan gedorst werd op de dorsvloer, dan was het ook vaak een feest. Denk aan de tijd van Rut, dat Rut ook naar de dorsvloer ging en gelost werd. Maar er gebeurt ook nog wat anders op die dorsvloer. En ik denk dat er uiteindelijk maar één dorsvloer is waar Israël zich trouw aan zal gaan houden. En die dorsvloer, die wordt genoemd misschien wel goed om dat even te lezen uit 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. In 2 Samuel 24 wordt Jeruzalem getroffen door een oordeel van God. Omdat David overgegaan is tot een volkstelling, als het ware een krachtmeting met andere landen. En dat is kwaad in de ogen van de Heer en dat breekt er een vreselijke plaag uit. Waar staat in aan het einde van het 15e vers van 2 Samuel 24... dat van het noorden tot het zuiden 70.000 mannen getroffen worden door de plaag. Een vernietigend oordeel. En dan staat er aan het einde van vers 16, toen de engel zijn hand naar Jeruzalem uitstrekte om het te verdelgen, berouwde het onheil de Heer en hij zeide tot de engel die verderf bracht onder het volk, genoeg. En dan staat er, laat nu uw hand zakken. En de engel stond toen bij de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. Ze hebben overspel gepleegd op de dorsvloeren. Maar hier is een dorsvloer waarmee de Heer als het ware zijn verbond opricht opnieuw met Israël. Want op die dorsvloer, dat weet u waarschijnlijk wel, u kunt het lezen bijvoorbeeld aan het einde van dat 24e vers van 2 Samuel 24. Die dorsvloer wordt door David gekocht. Er wordt daar een altaar gebouwd. En uiteindelijk is dat de plek waar de tempel gebouwd wordt. En dat is het, ja, waar de Heer zich verbindt met zijn volk Israël. En die dorsvloer, die doet ons natuurlijk denken aan het moment dat God uit de hemel riep, het is genoeg, toen Jezus stierf daar aan het kruis op Golgotha. En dat daar het oordeel voorbij was. Toen riep God ook eigenlijk genoeg. Toen de Jezus riep, het is volbracht, toen heeft de Jezus al het oordeel gedragen. De Jezus die als het graan, het levende brood naar beneden kwam en op die dorsvloer als het ware gedorst werd. He, er staat letterlijk in het woord dat ploegers ploegden over mijn rug. Je ziet als het ware dat de dorsvlegels over de rug van de Jezus ging en dat de Jezus daar voor ons het brood des levens werd op die dorsvloer. Want het is geweldig dat wij die dorsvloer mogen kennen, de Heer Jezus die voor ons het offer was. Nou, maar daar op die dorsvloer, op al die dorsvloeren, is Israël ontrouw geworden. En heeft Israël God verlaten en zich gekoppeld aan andere goden, zoals Baal, Peor, wat hier staat. Wat is het gevolg daarvan? Nou, ik zal ze heel kort noemen, om dit samen te vatten, dit stuk wat we net met elkaar gelezen hebben. In eerste plaats honger, dorst, een teleurgesteld leven. In de tweede plaats staat er, ze zullen gevangen weggevoerd worden. Ze kunnen niet meer in het land blijven en ze worden naar Assyrië, gevangen genomen. En degenen die gevlucht zijn, die worden opgepakt en naar Egypte gebracht. En dan staat er in vers 6 van Hosea 9. Want zie, al zijn zij aan de verwoesting ontkomen, Egypte zal hen verzamelen. Het is bekend uit de geschiedenis dat er een aantal Joden, een aantal Israëlieten gevlucht zijn voor de Assyriërs. Maar uiteindelijk in Egypte terechtgekomen zijn. Mof. Dat is een oude naam voor Memphis, een hele bekende stad uit Egypte. En het is bekend dat inderdaad vanuit Memphis heel veel Joden ook daar begraven zijn. Begraafplaatsen van Joden. Ze zijn daar begraven en het is voorbij met Israël. Misschien goed om de geschiedenis even op een rijtje te zetten. Assyrië, vanuit het noorden, heeft Samaria verwoest. En Samaria was de hoofdstad van het Tienstammenrijk, het Noordrijk. En toen heeft Assyrië als het ware dat Noordrijk meegevoerd in gevangenschap. Nou, er is uit de geschiedenis geen volk geweest dat zo hard was en zo verwoestend was dan juist dat Assyrische volk. De Assyriërs hebben alle koninklijke mensen of alle hoofden, alle belangrijke mensen van Israël sowieso zonder pardon gedood. En het volk hebben ze meegevoerd, ze hebben verboden om allerlei feesten nog meer te vieren. Ze zijn verspreid over Assyrië en daar staat zelfs, ze zijn dolende onder alle volkeren geworden. En eigenlijk zijn de 10 stammen na de wegvoering door de Assyriërs verdwenen. Niemand weet meer waar ze eigenlijk terechtgekomen zijn. Ze zijn gewoon verdwenen over de hele wereld. En het is 722 gebeurd. 722 voor Christus is Samaria gevallen. En is dat Noordrijk weggevoerd. 135 jaar later, 587 voor Christus, is Juda gevangen genomen. De 2 stammen die overgebleven zijn met Jeruzalem. Toen is Jeruzalem gevallen. Door, weet u nog welke koning? Nebukadnezar. En dat Zuidrijk, dat is naar Babel gevoerd. Niet voor altijd. Kijk, hier bij de wegvoering van de 10 stammen is het eigenlijk zonder grens, zonder begrenzing. We weten niet wat er van terechtgekomen is. Maar deze 2 stammen, Benjamin en Juda, zijn weggevoerd naar Babel. En dan heeft de Heer van tevoren al gezegd, hoe lang? 70 jaar. En wat gebeurde er? Koning Nebukadnezar heeft juist de koninklijke mensen gespaard. En Daniel aangesteld. En de koninklijke, die is heel anders met het volk omgegaan. En tijdens de Babylonische gevangenschap mochten de Joden gewoon bij elkaar wonen. En ze hadden gewoon een Joodse gemeenschap daar. En ze leefden met elkaar. Op een heel andere manier zijn zij weggevoerd. Dus er is een heel verschil in oordeel over die 10 stammen. Dat was echt verwoestend. En over die 2 stammen, dat was meer van, jullie moeten je land uit, omdat het land zijn sabbatsrust, zijn sabbatsjaren moet inhalen. En dan mogen jullie weer terug. Maar wat er van die 10 stammen overgebleven is, we weten het niet. Dat is een groot geheim. Dus over die 10 stammen komt het oordeel van honger, dorst, gevangenschap en uiteindelijk onvruchtbaarheid. Geen geboorte, hebben we gelezen, geen moederschoot en geen ontvangenis. Wat ik zo treffend vind van dit boek Hosea, dat de God van Israël dit niet zomaar laat gebeuren. Het is niet zomaar dat God dit zonder tranen in zijn ogen, als het ware, zonder pijn in zijn hart laat gebeuren. Want hij houdt van zijn volk. Hij houdt van zijn volk. En dan zegt hij, als we even kijken naar het 10e vers, dan zegt hij hier ook, als druiven in de woestijn, zo vond ik Israël. Mooi is dat, hè? Hij was verrukt over Israël. Hij zegt iets verderop, als de eerste opbrengst, als de eerstelingen aan de vijgenboom, zo vond ik jullie, zo waren jullie ouders, jullie vaderen voor mij. Ik ben zo blij met jullie geweest. Maar, ja, jullie zijn, er staat zelfs in vers 13, ik, zoals ik het gezien had, was het een Tyrus. Daar wordt Israël vergeleken met Tyrus. Misschien goed om dat heel even te vergelijken. Tyrus. In Ezechiël 28. Ezechiël 28. Daar wordt over Tyrus gesproken. En als Israël vergeleken wordt met Tyrus, dan is het niet zomaar iets. Ook wordt dit stukje heel vaak gebruikt als vergelijking met Satan. Maar hier wordt Israël vergeleken zelfs met Tyrus. De 10 stammen. En dan even in uw achterhoofd. In de woestijn vond ik je als druiven. Druiven in de woestijn. Nou, wat een contrast is dat. Hè? In de woestijn druiven. In de woestijn de eerstelingen van de vijgenboom. En wat staat er dan in Ezechiël 28 vanaf het 12e vers, het middelste stukje van het 12e vers? Volmaakt zijt gij van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Eden waart gij Gods hof, allerhande edelgesteente overdekt u, rode jaspis, chrysoliet, prasem, turquoise, chrysopraas, nefriet, lazuursteen, hematiet, malachiet. Van goud was het werkstuk waarin ze waren gevat en aan u was vastgehecht. Daar zit ook nog een kleine symboliek in van het borstkleed van de hoge priester met al die edelstenen, ook in goud gevat. En daar staat er in vers 14, gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven, gewaard op de heilige berg de goden, wandelde te midden van vlammende stenen, onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er onrecht in u werd gevonden. Door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld, geraakt met geweldenarij, en kwaamt gij tot zonde. Van de berg de goden verband ik u, en deed u weg, gij beschuttende gerub. Nou, zo gaat het eigenlijk door. Hoe blij de Heer is was met Israël. Hoe prachtige positie deze gerub had. En nu als het ware zo als een baksteen valt. En er eigenlijk niets meer van de heerlijkheid van Israël overblijft. Zoals er ook straks helemaal niets van Satan over zal blijven. Nou, dat is nogal wat, zo'n gang van het volk van Israël, wat God zo lief heeft. En ja, eigenlijk is het voor ons,
Een vraag, hè? Ik heb hier notities staan, maar dan gaat het over vers 15, onberispelijk waarheid, en wandel, dat daar over de duivel gesproken wordt.
Dat zei ik ook, hè, dat Tyrus ook heel vaak gebruikt wordt als symbool voor Satan. En ook Satan die zo dicht bij God was, en zo diep valt, wat eigenlijk als het ware een vergelijking wordt met Israël, die zo dicht bij God was, en ook zo diep valt, hè? Ja, inderdaad. Ezechiël 28 en Jesaja 14 gaan alle twee over de val van Satan. Ja. Ja. Nou, hier zie je dus eigenlijk dat, heb je misschien zo'n hoge positie, God oordeelt zonder aanzien des persoons. En God laat niet met zich spotten. Ook al is het Israël. Ook al is het degene die zo dicht bij God staat. Nou, tenslotte, waar ik dan mee wil eindigen. Als we weer even teruggaan naar Hosea 9. Dan staat er aan het einde van het stukje in vers 17. Mijn God... Daar spreekt Hosea over zijn God. Mijn God zal hen verwerpen, omdat zij naar hem niet geluisterd hebben. En zij zullen dolende zijn. Een andere vertaling heeft hier gebruikt het woord zwervende zijn onder de volken. Als er één volk dolende is, zwervende is, nooit zich thuis kan voelen onder de volkeren, dan is het Israël. En ja, wij leven nu in een tijd, en dat is toch eigenlijk wel heel geweldig om te zien dat heel langzaam dat Israël wat dolende was onder de volkeren al, nou ja, hoe lang al? Als we het gaan hebben over 722 voor Christus, dat het toen al begon. Dus 2700 jaar is dit volk al dolende onder de volkeren. En wat is het dan uniek om te ervaren dat er nu op dit moment volkeren gevonden worden in hele verre streken die ontdekken hun Joodse wortels en weer terugkomen naar hun eigen land. Nou, dat is het typische. God spreekt zijn oordeel uit over zijn volk. En ondanks het alles blijft dat volk de oogappel van God. En dat vind ik juist, ja, kijk als hier staat in vers 10 hè, van Hosea 9. Als druiven in de woestijn vond ik Israël. Als vroege vijgen, als eerste opbrengst aan de vijgenboom zag ik uw vaderen. Toen God die druiven zag in de woestijn, Toen God die eersteling aan die vijgenboom zag, wist God toen ook al, en toen hij ze vond, toen hij ze als het ware in bezit nam, wist God toen ook al hoe het verder ging met Israël? God die keek al lang veel verder. God die wist precies wat er allemaal ging gebeuren. En toch vond hij ze. Toch heeft hij ze uitgekozen. Weet je, en dat is zo geweldig, dat wat er ook gebeurt met Israël, God is getrouw. En natuurlijk, God laat zijn volk niet zomaar gaan. En er is geen volk, hè, er zijn heel veel volkeren die geleden hebben, maar er is geen volk dat zo geleden heeft als het Joodse volk. Er is pas iemand gesproken, mijn broer, die heeft in Polen een vestiging van een van zijn bedrijven. En die was in Polen, hij had een paar dagen vrij even. Toen is hij ook naar Auschwitz geweest. En ik hoorde dat pas van iemand anders ook nog. Hij zei, dat wil je niet weten wat je daar ziet. Als je in Auschwitz komt, dan kun je zo ver je kijkt, tot aan de horizon zie je de barakken. Auschwitz, dat is niet zomaar een klein kampementje of zo, maar het is een grote stad geworden. Een vernietigingsstad. En iemand die zei van dat hij een van de mensen, Joden, ontmoet heeft die daar geweest is en die daar ook gewerkt had. Hè. Joden werden ook aan het werk gezet om hun eigen volk te vernietigen. En dat deze persoon zei, ja, en als dan die Joden, die moeders, allemaal ontkleed met baby's op hun armen, door die lange gang liep naar de gaskamers, waarna na die gaskamers ze verbrand werden in de ovens. En als ze dan door die lange gangen heen liepen, dan zongen ze Psalm 22, mijn God, waarom het mij verlaten? Die persoon die dat zei, dat is een Jood uit Amerika, die zei, ik hoor het nog elke nacht en ik kan nog geen enkele nacht slapen. Wat heeft dat volk geleden? Wat is dat volk massaal vernietigd daar in die vreselijke kampen? En ja, kort na de Tweede Wereldoorlog zei iedereen, dit zal toch nooit meer gebeuren. En was iedereen onder de indruk van het lijden van het Joodse volk. Het gaat weer gebeuren. De vijandschap neemt weer toe. En er is geen volk dat zo geleden heeft als het Joodse volk. Waarom? Omdat God het lief heeft. Het is Gods volk. En God komt als doel. En de Messias is uit Israël voortgekomen. En de Messias zal opnieuw door het volk van Israël deze wereld inkomen. Dus er is één volk wat zo gehaat wordt. Dat is juist het volk van Israël. En ik denk al het antisemitisme en al die bewegingen vanuit Turkije, vanuit Frankrijk en waar vandaan ook om Israël als het ware in de hoek te drijven. Het komt uit de koker van Satan. Nergens anders vandaan. Het is puur satanistisch. En God, die laat het toe.
Dat
is het.
We lezen dat hier een profetie is. Israël komt de benauwdheid. Alle volken zouden ook. Ja. En wij bidden tegen een beter weder in. Voor het beter Jeruzalem. Wij zijn
ja.
Maar wij weten dat het was gewoon lezen.
Ja.
Ja. Dus we moeten daar niet aan meedoen. Want het was heel moeilijk om.
Ja.
Om te denken dat het anders gaat. Terwijl we weten dat het zo gaat.
Ja. En daarom zegt Paulus ook, ja, kijk, met name als wij bidden voor Israël, dan is het zo ontzettend belangrijk dat Joden die nu tot geloof in de Heer Jezus komen, die Messias beleidende Jood, die horen bij de gemeente van Jezus Christus. Maar ja, er is een soort bedekking over het Joodse volk. En profetisch gezien weten we dat er nog een hele moeilijke tijd voor Israël komt. De dagen van vergelding die geweest zijn, die nog een keer geweest zijn rondom de verwoesting van Jeruzalem in 70 na Christus, en die aan de eindtijd nog een keer zullen komen. Maar waaruit staat er Israël gered zal worden? Nou, ja, dus nogmaals, als de Heer deze profetie geeft via Hosea, terwijl het volk zo ontrouw is en God zo verlaat, dan is het met een er staat op een gegeven moment dat God zegt, mijn hart keert zich om in mij. Mijn hart keert zich om in mij. Nou, God doet het niet zomaar gevoelloos, maar God doet het met heel veel pijn in zijn hart om Israël uiteindelijk op die plek te brengen waar God zijn volk wil hebben. Maar nogmaals, ja, wat God met zijn volk doet, in de Korinthebrief staat, dit is ten voorbeeld voor ons als gemeente. En ook als wij als gemeente, wat hier staat, niet luisteren naar zijn stem, dan worden ook wij onvruchtbaar en dan stelt ons leven ook teleur. En ja, God laat niet met zich spotten. En daarom, wees hem gehoorzaam en luister naar zijn stem. En doe dat wat hij van je vraagt. Amen.